Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen die is gepubliceerd in de Evangelie Predikstoel, het derde deel. Philpott heeft hem uitgesproken in Stamford op 27 juni 1858 op een zondagmorgen. En de titel is Dood, een opstanding of geestelijke overtuigingen en hemelse genegenheden, naar aanleiding van Colossense 3, de eerste drie versen. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, daar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Tot op de tijd dat de ogen van ons verstand geestelijk verlicht zijn en ons hart door wederbarende genade is aangeraakt, gevoelen wij niets zaligmakends of bevindelijks van de kracht Gods in de verlossing der ziel. Wij kunnen godsdienstig, zeer godsdienstig, ernstig, buitengewoon ernstig, vroom, bepaald vroom zijn. Wij kunnen te kerk gaan of de kapel bezoeken, het sacrament ontvangen of aan de tafel des verbonds neerzitten, onze gebeden opzeggen of uit het hoofd bidden, de heilige schriften en goede boeken lezen en door ons godsdienstige leven met het goddeloze gedrag van velen te vergelijken, door wie wij omringd worden, onszelf een behagen met de bedriegelijke inbeelding dat wij onszelf aanbevelen in de gunst van God. En wanneer de dood aan het toneel zal besluiten, wij beloond zullen worden met het eeuwige leven. En echter toch kunnen wij al die tijd verstoken zijn van de kracht Gods in het behoud der ziel, onkundig van wet en evangelie, van veroordeling of zaligheid, van wat wij als zondaars zijn of wat de Heer Jezus voor diegenen is die in zijn naam geloven, evenals de beesten die vergaan. Waarachtige godsvrucht moet door de kracht Gods in de ziel gewrocht worden. Wij worden niet zalig omdat wij godvruchtig zijn, maar wij zijn godvruchtig omdat wij gezaligd zijn, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen. 2 Timotheus 1. Zalig gemaakt voordat zij geroepen zijn en geroepen omdat zij gezaligd zijn. De genade die onze namen in het boek des levens des lams schreef, die onze personen aan de Zoon van God schonk, opdat hij ons zou verlossen door zijn lijden, bloedstorten en sterven aan het kruis. De genade welke nu in het hart van Jezus is, als zittende ter rechterhand des Vaders in heerlijkheid en majesteit. Dezezelfde genade maakt onze ziel levend in geestelijk leven, overtuigt ons van zonde, schenkt ons bekering, brengt ons aan de voet van het kruis, openbaart in ons een dierbare zaligmaker en verwekt geloof, hoop en liefde in zijn naam, welke ons beide zaligen en heiligen ten eeuwige leven. Dus worden wij niet zalig door iets van een godsdienstige aard dat wij onszelf of anderen aan ons kunnen mededelen, maar wij worden zalig door de genade Gods, door die genade Gods uitsluitend. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Efeze 2. En indien dan die genade nimmer ons hart bezoekt met haar wederbarende kracht en haar heiligende invloeden, kunnen wij al den godsdienst hebben die het vlees maar kan bezitten, in al zijn hoogdravende leerstukken of al zijn eenvoudige leerstelsels, in al zijn nauwgezetheid of al zijn slofheid, in al zijn kerksheid of al zijn afscheiding, in al zijn fariseïsme of al zijn antinomianisme en echter onder de toren Gods sterven en ons deel hebben met de verdoemden. Vergelijk deze vleeselijke godsdienst, waarin er duizenden gewikkeld zijn, en waarin duizenden bevredigd leven en sterven. Vergelijk, zeg ik, deze uitwendige dienst, deze enkele lichaamsoefening zonder leven of kracht, zonder geloof of bekering, zonder liefde of hoop, zonder goddelijke onderwijzing of hemelse getuigenis, met zulk een taal als welk ik daar zo even tevoren uit het door den Heilige Geest ingegeven woord heb voorgelezen. Vraag aan lieden, ja zelfs aan zeer nauwgezette en godsdienstige lieden, wat zij weten aangaande het gestorven zijn en het verborgen zijn van hun leven in Christus bij God, aangaande het opgewekt zijn met Christus en het zoeken van de dingen die boven zijn, aangaande het bedenken der dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, en welk antwoord kunnen ze geven? Wat weten zij voor hunzelf van hun hartgrondige, bevindelijke en geestelijke godsvrucht gelijk deze? Niets, volstrekt niets. Welke godsdienst behoren wij dan als den ware te omhelzen, die het zegel van de mens of die het zegel Gods draagt? Dien welke onverlichte, onwedergeboren mensen en zelfs leraars ons willen inprenten en op ons geweten willen dringen? Of dien welke de Heilige Geest in het ingegeven woord heeft doen neerschrijven als een gids voor de Heilige Gods? Ik behoef u niet te zeggen welke wij moeten geloven, of wij het ware licht volgen hebben dat op de ingegeven bladzijden schijnt en de ziel naar de hemel en naar God geleidt, of dat komeetachtige dwaallicht het welk uit het verdorven hart van de mens ontstaande alleen met bedriegelijk licht rond ons speelt om ons af te leiden en te verdrinken in een poel van bijgeloof, dwaling en eigen gerechtigheid. Er zijn vier zaken op te merken in de voor ons liggende woorden, welke ik zal trachten u voor te stellen, gelijk zij worden aanbevolen aan mijn verstand, hart en geweten. Allereerst de dood. Gij zijt gestorven. Ten tweede, de opstanding, indien gij dan met Christus zijt opgewekt. Ten derde, de hemelvaart en zitten ter rechterhand Gods, want uw leven is met Christus verborgen in God. En ten vierde, een bedenking, bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Dus ten eerste, de dood, want gij zijt gestorven. Ten tweede, de opstanding, gij zijt met Christus opgewekt. Ten derde, de hemelvaart en het zitten ter rechterhand Gods, uw leven is met Christus verborgen in God. En ten vierde, de bedenking van de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Ten eerste dan de oorsprong en de fontein van alle waarachtige godsvrucht, van alle levende godzaligheid, is een vereniging met Christus. Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. En daarom komt van hem en van hem alleen alle geestelijk leven in zijn geestelijke leden. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben. Johannes 10. En ik ben de opstanding en het leven. Indien wij dus een vereniging met Christus hebben, en zonder vereniging met Christus bezitten wij geen zaligmakende, heiligende, nog bevindelijke godsdienst. Maar als wij die vereniging met Christus hebben, dan zullen wij vereniging met hem hebben, niet alleen in hetgeen hij nu is aan de rechterhand des Vaders, maar in al hetgeen hij was terwijl hij zich hier beneden ophield. Gelijk dan het pad des Heere Jezus Christus tot de rechterhand des Vaders in heerlijkheid een weg van lijden, droefheid en sterven was, en gelijk bij hem het kruis voor de kroon ging. Alzo moet het met ons zijn. Indien wij enige hoop in onze ziel hebben van met Christus te zullen zijn in het rijk van de eeuwige dag. Indien wij enige verwachting hebben van met hem te zullen heersen in het toekomende leven. En daar lieflijkheden te genieten aan Gods rechterhand, eeuwiglijk en altoos. Indien wij enige zalige overtuiging bezitten dat wij met hem zullen verheerlijkt worden. En hem zullen zien, gelijk hij is van aangezicht tot aangezicht. Hetwelk wij nimmer zullen genieten zonder levende vereniging met hem. Dan moeten wij eerst aan zijn lichaam gelijkvormig worden gemaakt, zoals het hier beneden geopenbaard is. Ik behoef u nauwelijks te zeggen dat zij allen die God voorgekend heeft, verordineerd zijn tot de gelijkvormigheid naar het beeld van Christus, zoals de apostel het zo duidelijk getuigt. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd ten beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Deze gelijkvormigheid begint beneden, maar wordt boven volmaakt. En wij allen met een ongedekte aangezicht de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende, worden naar datzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heren geest. Dit beeld of deze gelijkenis van Christus is tweevoudig. Zijn lijdend beeld hier beneden, toen hij een man van smart en met droefheden bekend was. En ten tweede zijn verheerlijkte beeld, waarin hij nu verschijnt aan de rechterhand des Vaders. Moest niet de Christus deze dingen lijden, zei hij zelf, en alzo in zijn heerlijkheid ingaan. Gelijk dan in Christus het hoofd, het lijden en de heerlijkheid ten nauwste verbonden waren door de wil en het besluit des Vaders. Alzo is het ook met de leden. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Zou wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Maar aangezien dit een gewichtig onderwerp is, zal ik trachten het een weinig vollediger en duidelijker te ontvouwen. Let dan op deze twee punten. Ten eerste de grondslag waarop die gelijkvormigheid aan het beeld van Christus berust, en ten tweede de aard van die gelijkvormigheid. De voorverordineerde voornemens Gods, die zijn de grondslag, zoals ik heb aangetoond in de schrift, zojuist aangehaald uit Romeinen 8. Het was het eeuwige voornemen van God om zijn dierbare zoon te verheerlijken door hem tot het hoofd zijns volks te maken, wiens natuur hij zou aannemen in vereniging met zijn goddelijke persoon. En dit is het fundament van hun gelijkvormigheid aan hem, gelijk zij tevens die vereniging met hem is, waardoor wij leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen worden. Maar dit toont ons dan de aard van die gelijkvormigheid, dat hij ons gelijkvormig gemaakt werd, door onze natuur aan te nemen, en wij hem gelijk geworden gemaakt door te delen in zijn geest. Daar deze gelijkvormigheid aan zijn beeld een geestelijke gelijkvormigheid is, een zielsovereenkomst, alhoewel er hiernamaals een lichamelijke overeenkomst zal zijn, want gelijkerwijs wij dan het beeld van deze aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des hemelse dragen, beide in ziel en lichaam. Zij vangt aan bij de wedergeboorte, door de inplanting van het leven Gods in het hart. Tot op die tijd zijn wij deze wereld gelijkvormig, dragen wij het beeld van de eerste Adam, de gevallen Adam, die Adam die een zoon gewon naar zijn gelijkenis en naar zijn evenbeeld. Het vleeselijke beeld het welk God veracht wanneer hij ontwaakt om een gericht uit te oefenen over hen die het dragen. Ik heb u aangetoond dat het beeld van Christus waaraan wij moeten worden gelijkvormig gemaakt tweevoudig is. Allereerst het lijdende beeld waarin hij op aarde verscheen, en ten tweede het verheerlijkte beeld, het welk hij nu in den hemel draagt. Gelijk wij dan hierna gelijkvormig moeten worden gemaakt aan zijn verheerlijk beeld hierboven. Want als hij zal geopenbaard zijn, zullen wij hem gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. Zo moeten wij nu aan het beeld zijns lijdens hier beneden gelijkvormig worden gemaakt. Het kan u wellicht toeschijnen dat ik enigszins van mijn tekst begin af te dwalen, maar zulks is niet het geval, want deze gelijkvormigheid aan het beeld des lijden van Christus wordt in de woorden van de apostel te kennen gegeven in het Gij zijt gestorven. Want elke schrede van de Heer Jezus Christus van de kribbe tot aan het kruis was, als ik de uitdrukking mag gebruiken, een schrede des doods, een schrede in de dood en een schrede tot de dood. Hij kwam om te sterven, dat was zijn boodschap. Er was geen natuurlijke sterfelijkheid in zijn vlees, maar hij nam een natuur aan die sterven kon en een leven dat hij kon afleggen. Had zijn reine mensheid natuurlijk sterfelijk geweest, dan zou zij een gevallen, verdorven, zonderlijke natuur aan de verderving onderworpen zijn geweest. Maar Gods Heilige zag geen verderving. En zei hij dit niet zelf, daarom heeft de Vader mij lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom aan zou nemen. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht om het af te leggen en ik heb macht om hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Maar hij kwam om te sterven, ik stel mijn leven voor de schapen. Terwijl hij dan dat leven aannam, opdat hij het zou afleggen, was zijn pad van de eerste aanneming van dat leven af in de schoot der maagd tot de aflegging daarvan aan het kruis, met elke ademhaling, woord en verrichting van zijn reine mensheid om zo te spreken, een daad des doods, omdat zijn lijdenszaak was. Want zijn lijden eindigde in de dood. En daarom was elke daad van zijn gezegende majesteit, toen hij hier beneden was, een daad des lijdens zijnde, in zover een daad des doods als hij daartoe leidde en daarin uitliep en ons een voorbeeld daarvan was. Hij stierf aan de wereld, want hij was niet van de wereld, en veroordeelde en richtte dezelfde door zijn sterven. Hij stierf onder de wet, want hij torste haar vloek en verdroeg haar straf. Hij stierf onder de toren Gods, die ons toekwam, opdat zij bevredigd en afgekeerd zou worden. Hij stierf dagelijks onder armoede en schande, vervolging en verzoeking, ons een voorbeeld nalatende, opdat wij in zijn voetstappen zouden wandelen. En zijn dagelijks sterven eindigde in zijn werkelijk sterven. Een toneel van verdienstelijkheid, een toneel van verdienstelijk lijden, besluitende met de opoffering zijns lichaams en zijner ziel aan het kruis, in de offeranden welke hij opofferde als de enige verzoening voor de zonde. De aanvang dan van deze gelijkvormigheid aan het lijdende beeld van Christus is, gelijk ik al heb opgemerkt, bij de wedergeboorte, wanneer de eerste trek van het beeld van Christus op de ziel afgemaald wordt. En deze trek is de tekening des doods. Want wij leven nooit voordat wij sterven, en wij sterven nooit voordat wij leven. En zo ondervond Paulus het, zonder de wet, zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. Gij zijt gestorven, maar wanneer zijt gij begonnen te sterven? Toen uw ziel Gode levend gemaakt werd door zijn wederbarende genade. Ons eerste sterven is, naar ik geloof, gewoonlijk aan de wereld. Een overtuiging van zonde, gemoedsangst, zielsbenauwdheid, gewetensschuld voeren ons eruit. Een gewond hert kan niet met de kudde meelopen. Ze ligt in de schaduw onder het riet te bloeden en te sterven wanneer de getakte troep vrolijk voorthuppelt. Alzo stort een getroffen geweten neer en valt of sluipt weg in de schaduw uit het gezelschap. En buiten het gezicht van de vrolijke jongelingen en lustige maagden, onder welke de nu getroffen mens wellicht het eerste en het voorste draafde. Het nieuwe leven Gods in de ziel, de klimmende vrees voor zijn heilige naam, de ontkiemende tederheid des gewetens die zich ontsluiten gelijk een groen blad in de lente, krimpen alle terug van de kille ademhaling, de bezoedelende aanraking der wereld, wat ons lot, welk onze levensstand ook zij, zelfs waar geen onzedelijkheid noch goddeloosheid zich duidelijk openbaart. Deze eerste slagen van de overtuiging, deze vreemde bewustheid van ongemak en ongeluk, kunnen niet slechts onverwachts komen, maar dezelfde oorzaak ook op die tijd de leider onbekend zijn. En kan echter, gelijk de aanvang van de tering, de aanvang des doods zijn. De aanvang van een werk der genade is dikwijls zeer trapsgewijs, maar het gaat altijd voort, totdat de zieke sterft. Het sterven aan de wereld, en dit is onder de wet gebracht worden, want door de wet is de kennis der zonde. Aan Christus lijdende beeld moeten wij worden gelijkvormig gemaakt. Deze dood moeten wij dus sterven, want we moeten een levende vereniging met de Heer Jezus hebben in zijn stervende leven. Wanneer wij een vereniging met hem hebben in zijn verrezen leven aan de rechterhand des Vaders, gelijk Jezus onder de wet stierf en het sterven onder de wet aan de wet stierf, alzo moeten wij dezelfde dood sterven, opdat wij met hem gestorven mogen zijn. De wet moet ons doden, gelijk zij hem doden, moet ons vloeken, gelijk zij hem vloekte. Veroordeling en schuld in ons geweten brengen, gelijk zij zichtbaar en blijkbare veroordeling op hem bracht, toen hij onze zonden in zijn eigen lichaam droeg aan het kruishout. Niet dat wij kunnen lijden in dezelfde uitgestrektheid of tot datzelfde doel waartoe hij leed. Hij kon zeggen, gaat het u lieden niet aan, gij allen die over de weg gaat? Schouwt het aan en ziet of er een smart zij gelijk mijn smart die mij aangedaan is, waarmede de Heere mij bedroefd heeft en dagen der hittigheid zijn storens. Hij kon in de taal van de dichter zeggen, uw pijlen doorboren mij en uw hand drukt mij zeer ten neer. En de wet spaarde hem niet, zij eiste de uiterste penning en hij blies de adem niet uit voordat hij zeggen kon, het is volbracht. Indien wij dus iets levends zullen kennen van het sterven met Christus, dan moeten wij iets van het sterven kennen zoals hij deed. En merk erop dat het kruisigen een smartelijk en een langzaam sterven was, ofschoon in des Heeren geval boven natuurlijk verkort. Want waartoe behoefde hij, toen het werk volbracht was, meer te lijden? Alzo sterft gij onder de wet een langzame dood. Trapsgewijze verminderen en verwelken uw kracht en geest. Het vlees wordt zwakker en zwakker, totdat gij ten laatste sterft zonder enige hoop of hulp. Dit is sterven onder de wet. Maar, wederom, Christus stierf onder de geopenbaarde, zichtbare toren van God. Niet dat zijn gezegende majesteit niet een lichtglans genoot in het zien van het aangezicht des Vaders, dat in onuitsprekelijk welgevallen op hem straalde, toen de wolk des torens voorbij gegaan was, want hoe anders zou hij met zulke zoete en kinderlijke vertrouwelijkheid gezegd kunnen hebben, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar ogenschijnlijk naar het oog der mensen, zijn er vijanden en moordenaars, stierf hij onder de toren Gods, want hij stierf een gevloekte dood, overeenkomstig de taal van de wet, want hij werd letterlijk en waarlijk aan het hout gehangen. Zijn wrede vijanden wisten niets van die goddelijke voornemens van welke zij de onbewuste uitvoerders waren. Ook zagen zij niet dat toen zij hem bespotten, zeggende hij heeft anderen verlost, dat hij nu zichzelf zou verlossen, dan zagen zij niet dat hij zijn lichaam en zijn ziel aan zijn vader opofferde, als een schuldverzoenende offerande. Alzo moeten wij in een zekere zin in onze ondervinding sterven aan de toorn van God. Wij moeten gevoelen met welk een heilig en een rechtvaardig God wij te doen hebben, en dat wij rechtvaardig veroordeeld zijn om te sterven, dat wij door onze zonden de eeuwige verdoemenis verdiend hebben, en dat tenzij hij genade aan ons schenken, tenzij hij ons door zijn genade zaligen, wij nimmer van de toekomende toorn kunnen verlost worden. Als wij zodanig de verschrikkingen des Almachtigen gevoelen of vrezen, sterven wij aan alle wettische hoop, wij worden aan onze gerechtigheid gedood en komen voor God om, soms in een kreet van benauwdheid. Toen uw ziel in u vernederd werd door een bewustheid van de toorn Gods over uw zonden, toen de schuld smartelijk en zwaar op uw geweten lag, zijt gij somtijds lichamelijk plat voor God neergevallen, gevoelende dat er niets in u was om u van de onderste hel te verlossen, en dat als God een geweldige bliksemschicht van uit de binnenste schuilplaats des hemels slingerde en u in de bodemloze put slingerde, gij slechts uw verdienst en de gerechtigheid harer eis ontving. Dit was sterven onder de toorn Gods, dit was bezwijken onder de kennis van schuld en veroordeling in uw geweten. Heb gij dit nimmer gevoeld? Maar de dood is natuurlijk en letterlijk in alle gevallen geen snelle of een plotselinge gebeurtenis. Er is een langwijlige tering en langzaam toenemende waterzucht, zowel als de snelle koorts en het schielijk vernielende koude vuur. Het onderscheiden in naam en hoedanigheid, in een aanvang en voortgang, zijn de krankheden die de gelederen der levenden dunnen en de begraafplaatsen met de doden aanvullen. Maar het al einde van en allen is hetzelfde. De weg kan lang of kort zijn, maar ze lopen allemaal uit op dezelfde plaats, ons laatste huis. Evenals in de natuurlijke, alzo is het in de geestelijke dood. De apostel zegt, ik ben met Christus gekruisigd en wederom, maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld gekruisigd ben. Wij weten dat de kruisiging een langwijlig sterven was. Ze nam het leven niet plotseling weg, want met de verfijnde wreedheid vermeed zij het beschadigen der levensorganen, opdat de schuldige, gelijk een Romeinse keizer, van een zijner vijanden zij zich zou voelen sterven. Er worden daarom voorbeelden vermeld van mensen die 3 dagen lang aan het kruis leefden, maar zij werden langzamerhand zwakker en zwakker en hun lichaamskrachten namen trapsgewijze af, totdat smart en honger en dorst het toneel besloten. Alzo is het in de genade. Het zijn niet al de kinderen van God die gelijk Heman zijn verschrikkingen lijden totdat zij doodbrakende zijn. Evenmin sidderen allen over de geopende mond van de hel met onuitsprekelijke vrees van daar plotseling ingestoten te zullen worden. Maar zij sterven een langzaam en uitterende dood, zwakker en zwakker wordende totdat hun ganse kracht verspild en verloren is. En zij sterven in hun gevoel van hulpeloos en hopeloos om zichzelf te behouden. Alzo sterven zij even volkomen, indien niet zo plotseling of geweldig, als degene die getroffen nedervallen onder de verschrikkingen der wet en het uitgetogen zwaard der gerechtigheid meer scherp en krachtig in hun leven gevoelen. En nu is het door deze dood dat wij sterven. aan die tijdelijke en die zinnelijke dingen, aan al de liefkozingen van het natuurlijke menselijke gemoed, aan al de genietingen en de najagingen des levens, aan die drukke, onrustige wereld die ons eens zo vast en stevig in haar omhelzing vastklemde en ons steeds in haar lichtzinnige dans rond bleef slingeren. Laat ons terugzien, wij behoren niet altijd tot die secte van arme suffers, gelijk de wereld ons noemt. Wij waren eenmaal even vrolijk en even opgeruimd als de vrolijkste en opgeruimdste van hen. Maar wat waren wij wezenlijk en waarlijk met al onze vrolijkheid? Goden dood, de zonde levende, dood aan alles wat heilig en goddelijk is, levend aan alles wat ijdel en dwaas is, lichtzinnig en beuzelachtig, vleeselijk en zinnelijk, zo niet juist verfoeilijk en afschuwelijk, ons natuurlijke leven was bij ons allen een zinnelijk leven, bij sommigen onzer wellicht vol genoegen en wereldsgeluk, bij anderen een leven van begeerlijkheid, van eergierigheid of eigengerechtigheid. De menselijke najagingen en genoegens verschillen evenzeer als hun stand en hun neiging, maar een leven van zinnelijkheid en eigenliefde heerst en regeert in alle. Maar door nu met Christus te sterven, sterven wij aan die dingen waarin ons natuurlijk leven bestaat, want zij leven in ons zolang als wij in dezelfde leven. En opdat zij in ons mogen sterven, moeten wij aan dezelfde sterven. Alzo spreekt de apostel van zijn eigen dubbele kruisiging, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld gekruisigd ben. De wereld dus kan ons alleen gekruisigd worden als wij aan dezelfde gekruisigd zijn. En Paulus zegt daarom, maar zij die Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Velen hebben gepoogd om dat vlees te kruisigen, maar konden dit nimmer doen omdat zij niet eerst zelf gekruisigd waren. Nu, ons dus te kruisigen is een sterven in onze ziel te brengen met betrekking tot de aardse dingen. Zo sterven wij aan de wereld over de overtuiging van zonde. Want wat is de wereld voor ons als wij lijden onder de priemen van een schuldig geweten? Welke ontheffing kan zij aanbrengen voor een bloedende wond? Welke balsem voor het bedrukte gemoed? Welke verlossing van dood en hel? Daarom sterven wij aan de wereld uit oorzaak van haar onbekwaamheid om ons enig goed te doen, daar de wereld de tijdelijke en de zinnelijke dingen, de liefkozingen van natuur en kunst, de toeschouwers van zijn ellende allen voor de ogen van iemand die aan een kruis stierf zouden henen zweven. Hij aan dezelfde gestorven, zij dood voor hem. En zo is het, of moest het zijn, in de kruisiging der ziel. O wereld, zegt zij, terwijl zij aan het kruis hangt, gij hebt mij lang genoeg bedrogen. Waar zijn nu uw beloofde genoegens, uw vreugde, uw vermaken, uw plannen van oordeel, voordeel en eer? Wat kunnen ze alle voor mij, een arme stervende zonde, verrichten? Ik heb dagen en jaren doorgebracht in het gretig zoeken naar het aangeboden genot. Wat heb ik anders gevonden dan schuld en veroordeling? Dat ik aan u sterven en Goden leven. Op dergelijke wijze sterven wij aan de zonde. De zonde bracht eenmaal haar wanhopige kracht tevoorschijn en overwon al onze voornemens. De zonde trok en wij volgden gelijk de zot tot de bestraffing des stoks. De zonde liefkoosde en wij luisterden naar haar misleidende listen. De zonde hield haar lokhaas uit en wij slikten te gretig, te onnadenkend de haak in. Maar nu zien en gevoelen wij welke schuld en veroordeling zij in ons geweten aangebracht heeft door terzijde getrokken, verstrikt en overwonnen te zijn. Wij bevinden en gevoelen dat de genietingen der zonde slechts voor een tijd zijn, en dat het een bitter droevige zaak is om te zondigen tegen den Heere. Wanneer wij ook door een geloofsblik vergund worden om te zien welk lijden en welke droefheid de zonden aan den Heere kosten om weg te doen, opdat wij niet voor eeuwig onder haar last zouden verzinken, dan is daar een sterven aan, tenminste aan haar heerschappij voerende macht en gebied. Evenzo met onze eigen gerechtigheid, wijsheid, kracht en al de deugden van het schepsel. Er was een tijd waarop wij dezelfde allen hoog waardeerden en ze gelijk Job niet wilden loslaten. Maar trapsgewijze, toen de wet, de gerechtigheid en de heiligheid Gods, de natuur en de boosheid der zonde en onze eigen hulpeloosheid om te verrichten hetgeen wij wilden, voor ons geweten ontsloten werden, stierven wij aan de kracht welke wij eenmaal dachten dat wij in onszelf hadden om te geloven, ons te bekeren en te gehoorzamen. Onze geroemde kennis zagen wij dat onkunde en de ergste onkunde was, daar zij ons met hoogmoed vervulden, terwijl wij werkelijk verstoken waren van alle waarachtige kennis aangaande God en zijn dierbare Zoon. Ons eens geroemde kracht bevonden wij zwakheid te zijn, want zij bekwaamde ons nimmer om ons waarlijk van onze zonde te bekeren, nog zaligmakend in de Heer Jezus te geloven, nog hield ons van de macht des kwaads terug. En alzo stierven wij aan dezelfde en zij aan ons. Wij mochten hen aanroepen om ons te helpen in tijden van nood, maar het was gelijk aan het roepen van de doden om de levenden te hulp te komen. Maar toen er een betere gerechtigheid, wijsheid en kracht aan ons werden geopenbaard in een gekruisigde Christus, toen sterven wij blijmoedig, toen stierven wij blijmoedig, zowel als gevoelig en bevindelijk aan al het onze, opdat wij het alles in hem mochten vinden. Zo is er een zaligheid in het sterven met Christus, want door dit sterven verliezen wij slechts datgene waarvan wij wel mogen scheiden, en verkrijgen datgene in deszelfs plaats wat ons voor altijd en eeuwiglijk verrijkt. Van de wereld te scheiden is van haar veroordeling te scheiden. Aan onszelf te sterven is het zaad en de aanvang niet slechts van het sterven van onze grootste vijand, maar van ons leven in Christus. Dus wordt het sterven de grondslag van alle levende godszaligheid, de grote voorwaarde van alles wat heilig en gelukzalig, gezegend en vreedzaam is voor de tijd en voor de eeuwigheid. Gij zijt gestorven. Bevindt gij het niet zodanig door een levende ondervinding? Wanneer bloeit de godsvrucht het meest in uw hart? Wanneer hebben de tijdelijke en de zinnelijke dingen het minste invloed op uw ziel? Schijnt gij niet meer de wereld gestorven te zijn, wanneer gij door zonden en smarten wordt neergedrukt, dan wanneer wispelturigheid en beuzelachtigheid uw gemoed in bezit nemen? En als gij ooit begiftigd wordt met een blik op de lijdende Jezus in die sombere hof, bezwijkend aan het schandelijke kruis, schijnt het dan niet, tenminste zolang als de indruk duurt, alles ter dood te brengen wat op andere tijden uw gemoed bezighoudt of streelt, terwijl zij een goede hoop door genade in uw ziel verwekt? Als wij dan door het geloof op Jezus zien als stervende, opdat wij zouden leven, dood de kracht van zijn sterven, die in onze ziel stroomt, ons aan de tijdelijke en de zinnelijke dingen. Zo ondervinden wij dat, hoe meer wij ons vastklemmen aan de persoon van Jezus als voor ons gekruist, en hoe meer wij de verborgenheid van zijn verzoenende bloed en stervende liefde omhelzen, hoe meer de macht der zonde, wereldsgezindheid, eigen gerechtigheid, schepselskracht en wijsheid in de ziel sterven. Maar o, welke moeilijkheid om van deze afgoden te scheiden. Het is moordwerk, en echter, als wij enigermate aan dezelfde gestorven zijn, welke verlossing is het dan van de ellendige dienstbaarheid der zonde en de niet veel minder harde ellendige slavernij van de wereld en zichzelf? We hebben dan in ons eerste punt gezien wat sterven is. We hebben de dood vrij goed in het aangezicht gestaard. En gezien dat alhoewel hij zo verschrikkelijk voor het vlees is, hij tenslotte de vriend van de christen is en niet zijn vijand. Wij gaan dan nu in ons tweede punt over tot de beschouwing van zijn metgezel en opvolger. En dat is de opstanding, welke ons tweede punt van overweging zou zijn. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, wij zien dus dat er een opwekking met Christus is, zowel als een sterven met hem. De opstanding van onze gezegende Heer heeft verschillende betrekkingen die alle invloed hebben op de bevinding van de heiligen Gods. Ten eerste, Christus vrees voor zichzelf uit de doden, triomfeerde over dood en hel. Maar hij vrees niet slechts voor zichzelf, opdat hij op zijn troon der heerlijkheid mocht zitten, volgens de belofte des Vaders, maar als het hoofd der gemeente van die ontelbare menigte die, wanneer zij tezamen vergaderd zijn, de sterren, niet alleen in aantal zullen te boven gaan, maar boven dezelfde zullen uitblinken in heerlijkheid. Gelijk zij nu allen met Christus stierven toen hij aan het vloekhuis stierf en geestelijk begraven werd toen hij in de graftombe lag, zo zijn zij toen de machtige Jezus uit de doden opstond en uit zijn sombere graf tevoorschijn kwam, waarin hij 3 dagen en 3 nachten gelegen had, op hetzelfde ogenblik met hem verrezen. Wij lezen daarom dat God ons levend gemaakt heeft met Christus en ons mede heeft opgewekt en ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Hier zien wij het verband dat er bestaat tussen Christus' opstanding en onze wedergeboorte. Want hij heeft ons opgewekt, dat is, ons levend gemaakt met Christus, toen dan het leven in het dode lichaam van Christus in het graf inkwam, was het de geestelijke opwekking van al de leden zijns lichaams, de zekerheid en de waarborg van hun wedergeboorte. En Petrus zegt daarom, geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Gelijk er zonder het sterven van Christus geen verzoening voor de zonde kon geweest zijn, zo kon er zonder zijn opstanding geen rechtvaardigmaking noch wedergeboorte zijn geweest. Want gelijk hij overgeleverd is om onze zonden, alzo is hij opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Wedergeboorte is dan de opstanding der ziel als het voorspel van de opstanding van lichaam en ziel tezamen in de grote dag. En zij moet in levende bevinding op een gelijke wijze gekend worden als het sterven wordt bekendgemaakt. Want gelijk wij geestelijk en bevindelijk met Christus sterven onder en door die wet, alzo worden wij geestelijk en bevindelijk met hem opgewekt onder en door het evangelie. Toen Christus uit de dood verrees, had de wet geen macht meer over hem. De wet verrichtte alles wat zij doen kon om hem te doden. Toen hij aan het kruis hing, loste de wet al haar donderslagen en vloekspraken op zijn geheiligde hoofd. Zij veroordeelde en doodde hem, en toen kon zij niet meer uitrichten, want het is met de wet Gods eveneens als met de menselijke wetten. Wanneer zij eenmaal haar straf heeft toegepast en de schuldige onder die straf gestorven is, dan heeft de wet haar werk gedaan. Zij sterft in de dood. De schuldige kan niet 2 maal worden ter dood gebracht. Zo was het met Christus en zo is het met het volk van Christus. Toen de wet Christus gedood had, was zij dood met betrekking tot hem en kan hem nimmer meer aanraken. Dus toen hij uit de doden verrees, verrees hij vrij van alle wettische eisen, vorderingen en afpersingen. Hij verrees zo volmaakt ontslagen van al de straffen der wet als een misdadiger, die de gevangenis verlaat wanneer de koning den pardonbrief getekend heeft. Maar ten tweede, hoe moet dan dit bevindelijk worden gekend en bekendgemaakt? Door een enige openbaring of ontdekking van de verrezen Christus aan de ziel. Want wij lezen, de discipelen dan werden verblijd als zij den Heere zagen. En waarom? Omdat zij in hem hun Heere en hun God aanschouwden, gelijk Thomas dit zag en betuigde. Hun twijfeling en vrees, hun ongeloof en wantrouwen waren allen verdwenen, en zij verheugden zich in hem met een onuitsprekelijke vreugde vol van heerlijkheid. Alzo wanneer de ziel met enige openbaring van Jezus gezegend wordt als van de doden opgestaan, en met een zalig getuigenis van haar aandeel in zijn sterven en opstanding, en het geweten enigermate gereinigd is door de toepassing van het verzoenbloed, zodat zij haar verlost van de schuld der zonde en de vloek der wet, en haar in de vrijheid stelt waarmee de Christus zijn volk vrijmaakt, verrijst het bevindelijk met hem, dat wil zeggen, zij verrijst uit en van onder de veroordeling der wet en des gewetens en gaat in tot de gelukzaligheid der verlossing door vrije genade en door vrije genade alleen. Maar ten derde, niet alleen verrijst zij van onder alle wetsbeschuldigingen en veroordelingen, maar zij verrijst uit de wereld door boven de wereld te verrijzen. Hoeveel zijn er zelfs van diegenen welke begeren om God te vrezen, die door de wereld ondergehouden worden, en voor wien zij haar aantrekkende kracht niet verloren heeft, die tenminste een tijd lang vastgehouden worden door wereldse bezigheden, of verstrikt worden door wereldse personen of wereldse onderhandelingen, hun deelgenoten in beroepsbezigheden of hun deelgenoten in het leven, hun vleeselijke betrekkingen of hun wereldsgezinde kinderen, hun talrijke verbintenissen of hun maatschappelijke gewoonten, hun sterke driften of hun diep ingewortelde vooroordelen, binden en kluisteren hen allen aan de aarde vast. En daar wroeten zij en liggen te midden van hetgeen Milton noemt, de rook en het gewoel van deze donkere plek die men de aarde noemt. En zodanig zijn zij aan de touwen van hun zonden vastgebonden, dat zij de nauwelijks verlossing van zoeken, nog zelfs begeren te verrijzen in een ruimere dampkring boven de misten en de dampen van deze benevelde plaats, zodat zij een hemelse dampkring inademen en met Jezus uit het graf der verdorvenheden verrijzen mochten. Maar als zij als leden van zijn geestelijke lichaam reeds met Christus verrezen zijn, daar het niet mogelijk was dat het hoofd door de dood gebonden gehouden werd, toen God de smarten des doods ontbonden had, zo zullen zij evenmin altijd begraven blijven in het graf der vleeselijkheid en wereldsgezindheid. Ze moeten geestelijk verrijzen, zou zij met Christus opgestaan zijn. Indien zij aandeel hebben in de werkelijkheid van Christus' opstanding, dan moeten zij tevens de kracht van Christus' opstanding kennen. Maar hoe zalig is het om iets van deze kracht te kennen, in onze gevoelens en genegenheden vanuit het graf der vleeselijkheid te verrijzen, waarin wij vaak zo vastgehouden worden, uit dien dood en die dienstbaarheid, wettelijkheid en eigen gerechtigheid die ons zodanig te neerdrukken. En niet alleen dit, maar om te verrijzen boven de glimlachen en de fronselingen van het schepsel, boven de verstrooiende zorgen der dagelijkse bezigheden en werkzaamheden, ver verwijderd van het gezelschap der goddelozen en dode belijders. Alzo op te klimmen is een vervulling der belofte. Al laagt gij lieden tussen twee rijen van stenen, zo zult gij toch worden als vleugelen ener duiven, overdekt met zilver, en welker vederen zijn met uitgegraven geluwen goud. O, hoe groot is het om weg te komen uit het stof en vuil der stenen, uit de klei en de afbraak van het pottenbakkersveld, waar alle onreine gedierte tussen de gebrokene potscherven nestelen, en een duif te zijn die op haar zilveren vleugels en gouden veren tot de hemelpoort opstijgt. Weten wij het niet soms wat het zegt op te klimmen in heilige begeerten en vurige verlangens naar levende verenigingen en gemeenschap met de Heer Jezus? Dit is met Christus verrezen te zijn. Maar hoeveelen die wij met al hun gebreken en struikelingen toch hopen dat God vrezen, schijnen meer te gelijken op Lazarus in het graf, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken in zijn aangezicht omwonden met een zweetdoek. Dan op Lazarus, nadat het woord gesproken was, ontbind hem en laat hem heen en gaan. Helaas, al te veel leden, zelfs van christelijke gemeenten, die een openlijke belijdenis in de verrezen en ten hemel opgevaren Jezus hebben afgelegd, schijnen meer bezorgd over de voorspoed van hun winkel of boerderij en meer bekommerd over hun vrouwen en huisgezinnen en over het algemeen over de arme tijdelijke en zinnelijke dingen dan over de voorspoed van hun ziel. Maar terwijl zij zodanig in en door hun grafklederen worden ondergehouden, bevinden zij het even onmogelijk te zijn om zich van dezelve te ontwarren, als het Lazarus was om zijn eigen grafdoeken los te maken. Niets minder dan dezelfde stem van liefde en macht die de slapende Lazarus tevoorschijn riep, kan hen uit het graf roepen om het aangezicht van de verrezen Christus te aanschouwen. Gij die gestorven zijt en nochtans leeft, begraven en nochtans opgewekt, kunt gij in uw zielen iets van die twee punten bemerken, welke ik getracht heb voor u open te leggen? Kunt gij iets vinden dat gelijkt op dat sterven, en iets gelijkende op de opstanding? Zijt gij immer gezonken onder de verschrikkingen van een gebroken wet, onder de schuld des gewetens, onder een kennis van veroordeling, onder vrees van eeuwig te zullen omkomen, onder een plechtige overtuiging dat gij uw ziel door geen oefening van uzelf kunt verlossen, van onder de toorn Gods en dus gestorven zijt aan al uw eigen kracht, wijsheid en goedheid? Kunt gij terugzien op enig bijzonder tijdperk waarop zulk een bevinding van het sterven in uw ziel gevrocht werd? Of indien gij geen bepaald tijdstip of bijzonder tijdperk kunt noemen, kunt gij echter naspeuren dat gij voor een langere of een kortere tijd overtuigingen van zonde hebt gehad, en dat zij van zulke aard, werkelijkheid en diepte geweest zijn, dat zij in uw hart het werken eronder brachten, en u deden gevoelen dat tenzij Christus aan uw ziel geopenbaard werd, gij in eeuwige ellende zoudt moeten neerzinken? Of schoon op die tijd smartelijk, en alhoewel wij toen wellicht geheel onkundig waren aan hetgeen de Heere met en in ons deed, hoe goed is het echter, hoe versterkend en aanmoedigend voor het geloof in staat te zijn om terug te zien naar een tijdstip waarop de Heere het oordeel naar het richtsnoer en de gerechtigheid naar het paslood stelde, ten einde ons verbond met de dood te vernietigen en ons voorzichtig verdrag met de hel te vertreden. Overtuigingen zijn geen vertroostingen, de wet is geen evangelie, dienstbereid en gevangenschap geen verlossing en vrijheid, maar zij gaan dezelfde vooraf, bereiden tot dezelfde en zijn onmisbaar voor dezelfde. Maar is de Heere één schrede verder gegaan in uw zielsbevinding? Heeft de Geest Gods genade en goede tierenheid aan uw hart gewerkt, door verlossing te openbaren, door vrijmachtige, overklimmende genade? Heeft hij het u immer geschonken, om de schoonheid en de gelukzaligheid, genade en heerlijkheid, van de persoon van een verrezen Christus te aanschouwen, en alzo in uw hart een zoete bekendheid met zijn liefde, zijn bloed en zijn zaligheid gebracht, zo gepast naar al uw behoeften en ellenden en zo in elk opzicht het uiterste van uw wanhopende toestand van nature en door beoefening omvattende? Heeft de Heere de Geest zo in uw ziel een mate van geloof gewrocht in de Zonen Gods, enig geloof van vastklemmen, zo niet verzekerd geloof, zodat gij, gelijk de Schrift zegt, met voornemen des harten bij de Heere zult blijven? Dat is een vast voornemen en bevestigd besluit om in zijn genade en kracht voor te gaan en te volharden tot het einde en liever te sterven dan te scheiden van een goede hoop in hem? Dit is nu de opstanding, want dit is opstaan uit de puinhopen van zichzelf om een verrezen Christus te omhelzen. En waar er een stervende geweest is, daar zal ook deze opstanding zijn. De goddelozen sterven in hun zonden, maar niet alzo de rechtvaardigen. Velen sterven in de overtuigingen van hun natuurlijk geweten, gelijk Saul, Achitofel en Judas. Maar de heilige God sterft nimmer onder de last en het gewicht van geestelijke overtuigingen, want in hen is er een hemels leven dat nimmer sterven kan. Met Christus opgewekt zijnde als een lid van zijn geestelijk lichaam zal hij nimmer in wanhoop, nog onder de toren God sterven. Hij kan telke malen vrezen dat hij zo sterven zal. En uit vrezen des doods en wat op de dood volgt, de gehele tijd zijns levens de dienstbaarheid onderworpen zijn. Maar vrijheid en verlossing zal, hoe lang ook uitgesteld, eindelijk komen. De opstanding van Christus is daarvan de zekere waarborg, want gelijk Jezus moest opstaan uit het graf en daarin niet langer kon liggen dan de bepaalde tijd, alzo zal de heilige Gods niet altijd kermen en zuchten onder verschrikking en bekommering, zal niet immer in het graf van donkerheid en somberheid blijven. De Heere zal hem tevoorschijn brengen. En de macht zijner opstanding op zijn eigen tijd en wijze aan zijn ziel openbaren. En dan zal hij in zijn geweten een gezegend getuigenis van Christus opstanding ontvangen, door de kennis daarvan in zijn eigen hart. Maar wij komen nu tot ons derde punt, de hemelvaart en haar gevolg, het zitten aan de rechterhand Gods. Allereerst, Jezus vertoefde niet lang op de aarde nadat hij van de doden was opgestaan. 40 dagen bracht hij hier beneden door om van zijn discipelen gezien te worden, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen. Ten einde een onbetwistbaar getuigenis achter te laten dat hij dezelfde Jezus was die op Calvarië gekruisigd was. Maar hij vertoefde niet langer dan tot dit einde noodzakelijk was en tevens vereist werd tot bevestiging van hun wankelende geloof. Aan het einde van 40 dagen voer hij op van de Olijfberg in het gezicht van zijn 11 discipelen, in wier tegenwoordigheid hij werd opgenomen, en de wolk nam hem weg van hun ogen. Dus was er een zichtbaar heengaan van onze genadige Heere, en dit werd verricht in de tegenwoordigheid en in het gezicht van die 11 apostelen, om hen te verzekeren van de werkelijkheid en de gewisheid van zijn hemelvaart. Want ofschoon zij hem niet zagen toen hij uit de doden opstond, zagen zij hem toen hij opvoer. Ooggetuigen waren, gelijk door voorname godgeleerden is opgemerkt, niet noodzakelijk in het feit van zijn hemelvaart. Want hem te zien toen hij verrezen was, kon als een voldoend bewijs dienen voor zijn opstanding. Maar men moest hem zien opvaren om zijn hemelvaart te bewijzen. Ik heb op dit punt aangedrongen omdat ik een stevige grondslag wens te leggen waarop ons geloof kan berusten. Maar wij zullen nu de hemelvaart van onze gezegende Heere bevindelijk overwegen. Als wij dan vereniging met Christus hebben in sterven en opstanding, dan hebben wij ook vereniging met hem in de hemelvaart. We lezen daarom in de schrifttekst welke ik tevoren genoemd heb, en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Er werden zekere voetstappen door onze gezegende Heere van het kruis naar de kroon gedaan, in welke wij vereniging en gemeenschap met hem hebben. Ten eerste het sterven, de begrafenis, levendmaking, opstanding, hemelvaart, zitting, dat is het zitten ter rechterhand Gods. En in al deze punten heeft de gemeente vereniging en gemeenschap met Christus. Wij hebben het sterven, de begrafenis, de levendmaking, de opstanding beschouwd. En nu komen wij aan de hemelvaart. Wij zijn evenmin letterlijk opgevaren als wij letterlijk verrezen zijn, maar wij varen geestelijk op, gelijk wij geestelijk uit de dood verrijzen. Onze lichamen zijn hier beneden, maar onze zielen zijn, naar wij vertrouwen, met Christus verrezen en ten hemel gevaren. Wat deze hemelvaart bevindelijk is, zullen wij meer bijzonder zien als wij tot onze laatste punt overgaan, want het is in het voorschrift vervat, bedenkt de dingen die boven zijn. Heb gij niet telkenmale hemelse genegenheden, geestelijke begeerten, vurige verzuchtingen, werkingen van geloof en hoop en liefde, die levende bewoners der ziel, die smachten en fladderen gelijk zoveel vogels die in een kooi zijn opgesloten? Het zijn deze genegenheden die met Christus ten hemel varen tot waar hij is, zittende aan Gods rechterhand, wanneer de geest de kooi opent en de jeugdige arenden omhoog vliegen. Houd dit dan in gedachten, dat toen Christus opvoer, hij niet alleen voor zichzelf ten hemel voer, maar tevens als het grote hoofd der gemeente. Ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader, tot mijn God en tot uw God. Hij voer op als het hoofd van zijn geestelijke lichaam en nam dus het gehele lichaam met zich in den hemel mee. Gelijk aan het kruis al de uitverkorenen Gods met hem stierven, gelijk zij in het graf allen met hem begraven werden, gelijk zij allen met hem verrezen toen hij opstond, alzo voeren zij allen met hem ten hemel toen Christus opvoer. Hij zei daarom, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Hij bereidde een plaats door die in zijn eigen persoon in bezit te nemen, opdat waar hij is, zijn volk eveneens zal zijn. Dus toen de Heer Jezus Christus opvoer ten hemel en zijn zetel beklom aan de rechterhand des Vaders, toen al de engelen hun gouden harpen bespeelden en de hemelse hoven met de heerlijke harmonie vervuld werden, toen de overheden en de machten in de hemelen en de geesten der volmaakt rechtvaardige de Zoon van God op de troon zijner heerlijkheid zittende zagen, is de gemeente Gods deugdelijk met hem ten hemel opgevaren en met hem gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hemelen. Dit geestelijk zitten met Christus in de hemelse plaatsen is de grondslag van onze geestelijke hemelvaart. Want terwijl deze goddelijke werkelijkheden in onze ziel worden toegepast door de kracht Gods, en haar zoetigheid en zaligheid bevindelijk in onze harten geopenbaard worden, reizen en klimmen onze genegenheden omhoog, totdat zij zich allen verenigen in Jezus aan de rechterhand des Vaders. Kent gij alzo de hemelvaart van Christus niet slechts in de leer, maar in bevinding? Hebt gij nimmer een beschouwing gehad van Christus aan de rechterhand Gods? Toen gij hem alzo zaagt door het oog des geloofs, ging uw hart naar hem op, en uw genegenheid vloeide derwaarts waar uw hart was heen gegaan, want gij zaagt hem aan de rechterhand des Vaders als opgevaren zijnde en de gevangenis gevankelijk weggevoerd hebbende. En ik hoop dat ik hiervan iets bij zielservaring ken, anders zou ik het u niet kunnen beschrijven. O, dat gij en ik daarvan meer mochten kennen, en dat wij meer mochten bedenken de dingen die boven zijn, en minder die op de aarde zijn. Als gevolg van de hemelvaart van Christus is zijn zitten, dat is in de taal van onze tekst, zittende aan de rechterhand Gods. Nu zijn er in Christus zitten ter rechterhand Gods verschillende zaken inbegrepen. Ten eerste de aanneming, dat is de goedkeuring zijns hemelse Vaders, en zijn aanneming van hem als de Godmens middelaar, het welk geopenbaard werd doordat hij hem aan zijn rechterhand plaatste. En ten tweede de verheffing tot de koninklijke waardigheid en macht. En ten derde de voorspraak, want hij zou zitten als een priester op zijn troon. En ten vierde de middelaarschap als het levende hoofd der gemeente, want ons leven wordt in de tekst verklaard in Christus bij God verborgen te zijn. Maar wij zullen bevinden dat dit zitten met Christus vol van hemelse vrucht is, en gelijk de boom welke Johannes in een gezicht zag, zijn zijn vruchten en bladeren tot genezing der heidenen. Deze vruchten moeten bevindelijk gekend worden, opdat zij getast, gesmaakt en genoten mogen worden, zodat elke dierbare belofte welke ooit aan uw ziel toegepast werd, elk kenmerk van genade, elke liefelijke toefluistering, elke liefdeblik, elke beschouwing van de koning in zijn schoonheid, Zoveel getuigenissen zijn dat Jezus aan de rechterhand Gods is. En waarom? Omdat zij zoveel vruchten van zijn voorspraak zijn. Gevoelt gij niet uw behoefte aan een middelaar wanneer gij tot de troon der genade nadert? Waarheen zijn uw gebeden gericht? Klimmen zij niet allen op tot de plaats waar Jezus zetelt? En moeten ze niet alle begeurd worden met de wierook zijner voorspraak, opdat zij mogen opklimmen tot de oren van de Heere Sebaoot? Kent gij iets van geestelijke gemeenschap met de Heere Jezus? Aan wien ontboezemt gij uw smarten? Voor wiens aangezicht legt gij uw kommer neer? Tot wien begeeft gij u in tijden van verzoeking en druk? Wie kan u onder dezelfde schragen of u uit dezelfde verlossen? Ziet gij niet uit naar een openbaring van de liefde, het bloed en de genade van Jezus? Bewijst dit niet dat uw hoop geankerd is binnen het voorhangsel waar de voorloper voor ons is ingegaan? Maar ik heb zojuist aangemerkt dat een van de vruchten van Christus zitten aan de rechterhand Gods, en waarbij ik mij nu moet bepalen is, dat hij een levend hoofd zou zijn over alle dingen der gemeente. En tot dit einde heeft God hem, gelijk Paulus ons zegt, gezet tot zijn rechterhand in de hemel. De apostel zegt daarom in onze tekst, uw leven is met Christus verborgen in God. Dus Jezus als opgestaan, als ten hemel gevaren, als zittende aan de rechterhand des Vaders, ons leven. Wij bezitten geen ander, want Hij is de weg, de waarheid en het leven. Maar dit leven is met Christus verborgen in God. Door dit woord verborgen mogen wij vooral twee dingen verstaan, dat dit leven verborgen is voor de wereld. Het geestelijke leven van een kind Gods is geheel en al voor het vleeselijke oog verborgen. Het betekent dat dit leven in hem geborgen, aan zijn handen toevertrouwd en veilig en zeker in zijn boezem bewaard is. Uit hem dan, als ons leven, komen al onze dagelijkse toevoer van geloof en liefde en elke genade. Uit hem komt al mijn kracht om te prediken, al uw bekwaamheid om te horen. Van hem komt elke beweging van verootmoediging en verbrijzeling. Elk gevoel van ootmoed, eenvoudigheid en goddelijke oprechtheid. Uit hem, als ons van God geworden tot heiligmaking, wordt men die heiligmaking deelachtig, zonder welke niemand een Heere zien zal. Welke invloed heeft dan de opstanding, de hemelvaart en het zitten van Christus op de ervaring van een christen? Neem die goddelijke werkelijkheden weg of verberg ze uit het gezicht en wat blijft er over dan vleeselijkheid en dood? Het is uit gebrek aan een bevindelijke kennis van deze goddelijke waarheden dat er zo weinig van geestelijke godsdienst gekend wordt. Maar niets anders is van enige wezenlijke waarde. Een aardse godsdienst mag een fariseer bevredigen. Een vleeselijke, vormelijke godsdienst mag een dode belijder voldoen. Maar alleen levende vereniging met de levende Heer aan de rechterhand Gods, een mededeling uit zijn volheid te ontvangen, zijn het die een levende ziel verzadigen. Kunt gij zonder Christus leven? Zo gij een waar gelovige in de Zoon van God zijt, kunt gij evenmin zonder Christus leven als zonder brood, zonder gebed dan zonder voedsel, zonder geloof en hoop als zonder dagelijkse spijzen. Ik erken volgaarne dat wij onze koude en dodige tijden hebben, en deze kunnen menigvuldig en langdurig zijn. Maar ik spreek nu van de ondervinding eens gelovigen wanneer het leven Gods warm in zijn hart is. Nu wordt al deze voorraad van leven en kracht, van genade en sterkte, meegedeeld uit de volheid van Jezus aan de rechterhand Gods, want het behaagde de Vader dat in hem al de volheid wonen zou, en zij worden door hem gesteld om onze stervende zielen in het leven te houden, want ons leven is met Christus verborgen in God. Het zijn de ademingen, bewegingen en handelingen van dit verborgen leven in de ziel die een echte christen van een dode belijder onderscheiden. Een dode belijder is voldaan met een aardse godsdienst, met een reeks van vormen, met uitwendige plechtigheden, met de vleiende toejuiching van stervende wezens gelijk hij zelf is, maar de heilige Gods in wiens hart de geest woont, indien hij onderwijst door zijn hemelse genade, ziet van tijd tot Jezus op, om uit zijn volheid te ontvangen. Zijn leven is met Christus verborgen in God. In de schoot van Christus stort hij al zijn smarten uit en ontvangt uit die schoot zijn genietingen. Dit is de hemelvaart van een gelovige ziel tot daar waar Jezus zetelt, bekwaam om zalig te maken allen die door hem tot God gaan. Bedrieg uzelf niet, denk niet dat een bloot uitwendige godsdienst of een belijdenis van de waarheid, zonder een bevinding van haar leven en haar kracht, u ooit zal behouden. Het is het verborgen leven, en dit verborgen met Christus in de boezem Gods, dat de levende ziel maakt en openbaart. Als wij dit niet bezitten, dan hebben wij niets. Ik zeg u duidelijk en getrouw, dat zo gij dit inwendige en verborgen leven Gods niet in uw boezem hebt, gij niets goeds kent, gij niets bezit om uw ziel te redden of te heiligen. Onderzoek daarom en ziet gij die begeert om God te vrezen, wat gij in uw boezem kunt vinden van die vereniging met Christus in sterven, opstanding, hemelvaart en het zitten met hem in den hemel. Ware godsdienst is een hemelse godsdienst. Hij daalt af van God en klimt op tot God en zijt verzekerd dat, als gij deelgenoten van deze hemelse godsdienst zijt, uw verheerlijkte lichamen hiernamaals met uw onsterfelijke zielen zullen ten hemel opvaren. Want wanneer Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult gij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Uit onze vereniging met Christus in deze punten volgt des apostels vermaning, welke ik voorstelde in ons vierde en laatste plaats te overwegen onder het opschrift Bedenking. Bedenkt de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. De apostel neemt aan dat de Colossische gelovigen aan welke hij schreef deelgenoten waren van deze levende werkelijkheden. Dat zij waren gestorven, opgewekt, opgevaren en met Christus in de hemelen zaten. Hij vermaant hen daarom ernstiglijk tot het verrichten van die levende handelingen die de werkelijkheid der genade in het hart openbaren. En wij kunnen zijn vermaning in twee voorname punten verdelen. Ten eerste ontkennend en ten tweede stellingerwijs, dat is, wat zij niet zouden doen en wat zij wel zouden verrichten. Hij gebiedt hun dan dat ze niet zouden bedenken de dingen die op de aarde zijn. Nu hebben wij natuurlijk geen genegenheid voor iets anders. Er bestaat in onze ziel geen geestelijke begeerte of hemelse bedenking, wanneer wij in onwedergeboren toestand verkeren. Zo diep zijn wij gevallen dat wij de wereld en de dingen der wereld lief hebben en niets anders kunnen beminnen. Wij hebben geen hart voor iets anders dan de tijdelijke en de zinnelijke dingen. Nee, liever haten wij, terwijl onze vleeselijk gemoed vijandschap tegen God is. Alles wat geestelijk, hemels en heilig is. Een voornaam gedeelte dus van het werk Gods op de ziel is het bedenken van deze aardse dingen van ons af te nemen en onze genegenheden te vestigen op Jezus, waar hij boven gezeten is, opdat wij die dingen lief hebben en haten mogen welke hij lief heeft en haat. Maar hoe uitgebreid, hoe nadrukkelijk is de vermaning niet te bedenken de dingen die op de aarde zijn. Er is dan volgens deze onderwijzing geen enkele zaak op aarde waarop wij onze genegenheden zouden vestigen. Wij beminnen onze vrouwen, onze kinderen, onze betrekkingen en zulks behoren wij te doen. Want de mannen worden geboden hun vrouwen lief te hebben als zichzelf. Maar wij moeten hen niet lief hebben boven God, of onbestaanbaar met onze liefde en gehoorzaamheid jegens hem, ook moeten wij hen niet al zo lief hebben als wij hem beminnen, die stierf om ons van die toekomende toren te verlossen. Onze genegenheid moet niet gevestigd zijn op de dingen die op de aarde zijn, bezigheden, wereldse zorgen, familieaangelegenheden, tijdelijke en zinnelijke dingen, in welke vorm zij ook voorkomen, welke gedaante zij ook mogen aannemen, die moeten zich niet zodanig rond onze genegenheden wikkelen, dat ze dezelfde aan de grond vastkluisteren. Wij mogen dezelfde gebruiken als Gods schepselen tot verzorging en onderstand van ons leven, maar wij moeten ze niet misbruiken. Wij kunnen in onze tegenwoordige tijdelijke toestand niet volkomen van die tijdelijke en die zinnelijke dingen gescheiden zijn. Want de meeste van ons hebben ons brood te verdienen in het zweet ons aanschijns. Of het zwaardere zweet van ons verstand. Maar wij moeten er onze genegenheden niet opstellen. Huizen, tuinen, landerijen, eigendommen, vrienden, huisgezinnen. Al deze aardse zaken moeten wij niet beminnen. Zelfs indien wij dezelfde of enkele dezelfde bezitten, nog door onze genegenheden op vestigen, zodat zij afgoden worden. Voornaam doel Gods in zijn roeden en met een dagelijks kruis is, om ons hart te spenen, los te maken en af te scheiden van die natuurlijke afgoden, want wij kunnen ze niet omhelzen zonder bevlekking. Jacobus spreekt van een hoofdbeginsel van de zuivere en de onbevlekte godsdienst als bestaande in zichzelf onbesmet te bewaren van de wereld. Dus kunnen wij een kind van God vergelijken bij iemand die in zindelijk gewaad gekleed is. Bijvoorbeeld een zeer net geklede vrouw die haar weg te gaan heeft door een morsige steeg, door een van de ellendige straatjes van Londen. Hoe voorzichtig moet ze voortgaan, hoe nauw moet zij haar klederen bijeenhouden om zich voor besmetting te bewaren. Eveneens is het in de genade. Wij hebben door deze wereld te wandelen, gelijk een zindelijke vrouw door een nauwe steeg loopt, waaraan weerszijde niets dan vuile modder is. Gij kunt wellicht niet geloven dat deze fraaie en schone wereld, gelijk zij zich aan uw oog voordoet, zo walgelijk of morsig kan zijn als een achtersteeg van Londen. Maar het is zo, want alles is hier besmet met de morsigheid der zonde. Zo kan een sierlijk voorwerp vuil zijn, omdat het tot een afgod herschapen is. Het kan slechts een bloem en nochtans een afgod zijn. Het kan een lievelingskind zijn, dat elk een bemint om haar schoonheid of aantrekkelijkheid. Nochtans kan het een bevlekkende afgod zijn. Een gekoesterd plan, een lievelingsbespiegeling, kan een afgod zijn. Een korenoogst, een kudde schapen, een goede boerderij, een bloeiende handelszaak, algemene achting, kunnen alle bevlekkende afgoden zijn. Want al deze dingen, wanneer zij gretig nagejaagd en bemind worden, trekken de ziel van God af. En door die ommekeer van hem af te voeren, brengen zij bevlekking en schuld in het geweten. En nu zijn wij of zullen door genade ter bekwame tijd door beproevingen en verdrukkingen en de handelingen Gods met de ziel gespeend en gescheiden worden van de aarde met al haar liefkozingen en genoegens en al haar bezoedelende afgoden. Als wij begiftigd worden met een geloofsblik van een opgevaren Jezus en het behaagt hem zich dierbaar aan de ziel te worden door een ontdekking zijnde liefde en genade, zal het ons hart en genegenheden tot hemzelf opvoeren. Wij zullen dus bekwaam gemaakt worden om het stellige gedeelte van het voorschrift ten uitvoer te brengen. Het welk is te bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is zittende ter rechterhand Gods. Als wij hem zo leren liefhebben, zullen wij andere dingen minder beminnen. En als het hem behaagt ons nabij hem te houden, zullen wij trachten om gelijk Johannes ons vermaant, onszelf van de afgoden te bewaren, welke slechts ontroerende schuld in ons geweten kunnen brengen. Ik ben inderdaad wel bewust dat dit alles in onze ziel moet gewrocht worden door de kracht Gods. Ik leg die voorschriften niet neer, noch dring erop aan op als wettische plichten die men moet vervullen, maar als gezegende voorrechten, welke door God in ons hart worden gewrocht. Ik weet welk een boos hart ik in mijn borst omdraag, hoe spoedig ik terzijde afgetrokken en verstrikt ben door de strikken des zonde en des satans. maar mijn begeerte is om altijd op te zien tot den Heere des levens en der heerlijkheid, dat Hij de mededelingen zijner genade mag doen afdalen, opdat ik de kracht van zijn opstanding in mijn hart mag gevoelen en alzo gespeend worden van die tijdelijke en die zinnelijke dingen, en mijn genegenheden meer eenvoudig op zijn gezegende majesteit gevestigd mag hebben. En ik weet dat ware godsvrucht altijd deze uitwerking moet hebben. Zij moet het hart zuiveren en de genegenheden aantrekken. Het zij, gij het weet of niet, gij kunt erop rekenen dat er in ware godsvrucht een levende wezenlijkheid is, een levende kracht in de genade Gods, en dat waar God werkt door zijn geest iets moet verricht worden, en gewis iets zal worden gedaan om een scheiding te maken tussen ons en hen, die zichzelf leven en bedenken de dingen die op de aarde zijn. De Heere legge dan in zijn oneindige barmhartigheid deze dingen met grotere kracht en meer gewicht op ons geweten. Doe ons hoe langer hoe meer hun ernstige gewicht gevoelen, en leid ons meer levend en bevindelijk in die hemelse waarheden die op de aarde zulke dierbare vruchten dragen, en welke zullen bekroond worden met lof en eer en heerlijkheid op de verschijning van Jezus Christus, wien met den Vader en de Heilige Geest toekomt, even gelijke een eeuwige heerlijkheid. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braamhuis.